We gaan Gods woord openen in Lucas 14. Lucas 14, de eerste 14 versen gaan we met elkaar lezen. Het gaat erover de genezing als eerste van een man met waterzucht, zo wordt het genoemd. En dat is de vierde genezing op de Sabbat die Jezus doet volgens het Lucas-evangelie. De eerste genezing, dat was een man van een demon, Lucas 4. Dan iemand met een verschrompelde rechterhand, Lucas 6. En Lucas 13, hiervoor gaat het over een kromgebogen vrouw, Lucas, die ook genezen wordt op de Sabbat. Prachtige geschiedenis. En dan vandaag de man met waterzucht, Lucas 14. Het lijkt wel of Jezus erom doet dat hij op de Sabbat mensen geneest. Misschien is dat ook wel zo. Het leidt voortdurend tot een confrontatie met de geestelijke leiders, zo ook in dit verhaal. Lucas 14, de eerste 14 versen. En het gebeurde toen Jezus in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was, op een Sabbat, om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: is het geoorloofd om de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de Sabbat? En ze konden hem daarop geen antwoord geven. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat men niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hogerop. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hen die hem uitgenodigd had: wanneer u uw middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want dat zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover Gods woord. Nou, het zijn drie losstaande geschiedenissen. En je vraagt je af, hoe gaan we dat nou bij elkaar tot één preek behandelen? Kijk, heel kort samengevat komt het erop neer: Jezus geneest iemand op de Sabbat, tot ongenoegen van de Farizeeën. Het tweede verhaal: Jezus roept ons op, ons, maar de mensen toen daar, maar dus ook ons, roept ons op om nederig te zijn. En in het laatste korte verhaal, daar zegt Jezus dat we ons huis open moeten stellen voor hen die maatschappelijk gezien wat lager op de ladder staan dan wij zelf. Dat is de korte versie. Wat kun je daarvan leren? Behalve dan dat we dit zo met elkaar gelezen hebben. Je moet het vooral in praktijk brengen, daar gaan we het ook over hebben. Maar ik wil met jullie gaan kijken naar de onderliggende waarden. De waarden van Gods Koninkrijk. De waarden die Jezus hier doorgeeft. En die onderliggende waarden die probeer ik te vangen met een overkoepelend thema. En dat thema heb ik genoemd vrijheid. Hoe vrij ben jij? En uit dit verhaal blijkt dat mensen die Jezus echt volgen, die hem gehoorzaam zijn, die zijn onderwijs ter harte nemen, dat die ook gezegend worden met een enorme vrijheid. En Jezus leeft die vrijheid uit en voor als geen ander. Dat vind ik zo mooi in het verhaal van Wout de Nerflander, wat we net met elkaar gelezen hebben. De meest interessante figuur, ja, je zou kunnen zeggen dat is natuurlijk Eli. Dat is ook logisch natuurlijk. Maar de figuur die ik uit dat boek zo enorm interessant vind is Lucy, of Lucia, dat meisje, de lichtdraagster. Ik heb zelf een dochter die heet Lucienne. Komt allemaal van hetzelfde, Lucy, lichtdraagster vandaan. Maar die Lucy geeft inderdaad licht in dit verhaal. Want zij is niet vatbaar. Zij, niet voor afwijzing en ook niet voor eer of roem. Zij is gewoon vrij. echt vrij van wat anderen van haar vinden, wat ze misschien van zichzelf vindt. En dat komt natuurlijk omdat ze zich laat bepalen, haar waarde laat afhangen van wat God van haar vindt. En als er iemand is die dat heeft uitgeleefd, voorgeleefd en ook ons wil leren, dan is het wel Jezus Christus. Hij was volledig vrij. En dat is zo mooi. Jezus komt ons niet alleen bevrijden van onze zonden. Dat is ook zo. Absoluut. Maar hij komt ons ook bevrijden om als vrij mens te leven. Als de mens die God bedoeld heeft. En die vrijheid is nooit een vrijheid van, oh, nu ben je vrij, ga nu maar lekker je gang. Want wat voor vrijheid is dat dan? Dan zit je nog weer gevangen in allerlei andere dingen die je dan toch weer zou. Maar het is een vrijheid tot. Je bent vrij om dingen te doen. En die vrijheid die zie je in deze drie verhalen. Dus dat is het thema van vrijheid. Dat weef ik zeg maar zo hier door deze Bijbelgeschiedenis heen. We gaan ze gewoon alle drie kort langs. De eerste is dus die genezing op de Sabbat. En het gaat over vrijheid van een bepaalde religieuze dwang. Want daar hebben deze fariseeën, de schriftgeleerden, hier staat hier fariseeën, hè? De fariseeën die hebben daar last van. Nou ja, hadden ze er maar last van, maar ze blijken niet vrij te zijn. Vanaf begin af aan zie je dat ze erop uit zijn om Jezus te vangen. Het is op een sabbatdag, Jezus is uitgenodigd na de synagogedienst. Dat was dan om 12:00 en dan kwamen ze bij elkaar om te eten. Het was een broodmaaltijd, het was de tweede maaltijd. Normaal werd door de week werd veel maar 2 keer gegeten op een dag. Maar op de Sabbat werd vaak 3 keer gegeten. En die middelste maaltijd, het midden van de dag, 12:00, dat was echt een maaltijd waar vaak ook mensen voor werden uitgenodigd. Daar nodig je vrienden, je familie, je gasten, die werden uitgenodigd. En Jezus wordt ook regelmatig uitgenodigd op zo'n maaltijd. En ondanks dat Jezus weet wat hem te wachten staat en met welke intentie hij uitgenodigd wordt, toch gaat hij wel. Hij gaat. Het is voor hem een gelegenheid om onderwijs te geven. Om te laten zien wie hij is en wat hij voorstaat. Dus hij gebruikt die kans. Maar het is niet fijn om daar te zijn. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. We lezen in het eerste vers al dat zij scherp op hem letten. Ze houden hem in de gaten. Om te kijken, doet hij niet iets fout? En daar zie je al dat deze fariseeën, waar het hier over gaat, dat die gebonden zijn. Want als je echt vrij bent, dan maakt het je niet uit hoe een ander reageert. Dan zit je niet zo op een ander te letten. En dan staat er in 1 keer in vers 2, en zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En zie. Die persoon die staat daar zomaar in 1 keer. Zo lijkt het wel. Nou, wat zou dat betekenen? Zou die man met waterzucht ook uitgenodigd zijn? Of is hij een pion in het schaakspel wat hier de fariseeën spelen? Of in ieder geval degene die hem uitgenodigd heeft. Die religieuze leider die hem uitgenodigd heeft, die heeft waarschijnlijk ook deze man uitgenodigd. Hij staat daar in 1 keer en zie, daar staat hij. Midden voor Jezus. Het is alsof hij daar wordt neergezet, alsof hij door anderen daar even gedirigeerd is van, nou ga nu maar naar voren, alsof hij ingefluisterd is met de bedoeling om Jezus te vangen. Ze letten scherp op hem. Bij een schaakspel zou je zeggen, op een gegeven moment dan in 1 keer wordt er een pion naar voren geschoven en dan is het schaak. Nou, daar sta je. En je merkt dat ook aan de reactie, dat het waarschijnlijk vooropgezet spel is. Je merkt het aan de reactie van Jezus, want er staat in Jezus, vers 3, en Jezus antwoordde. Nou, er heeft niemand iets gezegd. Er heeft niemand een vraag aan hem gesteld in dit schriftgedeelte. Maar hij gaat in 1 keer antwoord geven. Jezus proeft de intenties van mensen. Hij merkt wat ze van hem vragen, waar ze op zitten te azen. En daarom staat er, en hij antwoordde. Hij geeft een reactie. En dan zegt hij, is het geoorloofd, dat zegt hij tegen de wetgeleerden en de fariseeën, is het geoorloofd dat op de Sabbat gezond te maken? Hij stelt gelijk de juiste vraag. Hij pakt de koe bij de horens. Hij laat er geen gras over groeien. Mag dit? En nu is dat schaakspel waar Jezus als het ware met eerbied gesproken, schaak is gezet. Met deze vraag draait Jezus het schaakspel in één keer om. En nu staan de fariseeën en wetgeleerden, die staan zelf schaak. Want nu kunnen ze of ja of nee zeggen op die vraag van Jezus. Maar in beide gevallen verliezen zij. Als ze zeggen, ja, het is geoorloofd op de Sabbat om iemand gezond te maken. Dan gaan ze eigenlijk in tegen hun eigen strenge religieuze principes. Eigenlijk iemand die niet dodelijk ziek was, daarmee moest je wachten om die te genezen. Die kon wel een dagje wachten. Deze man, waterzucht, die het waarschijnlijk al lang heeft. Wij zouden tegenwoordig zeggen oedeem, vochtophoping waar deze man aan lijdt. Vaak een teken van allerlei onderliggende kwalen. Die man die kan echt nog wel een dagje wachten voordat hij genezen wordt. Dus dat hoeft helemaal niet op de Sabbat. Dat was de rabbijnse uitleg. De Essenen, die, nog een stukje strenger, die vonden dat het überhaupt niet mag. En die waren ook in het voorbeeld wat Jezus straks noemt nog weer een stukje strenger. Ik zal het zo nog wel even aanhalen. Sorry. Maar als ze ja zouden zeggen, dan gaan ze dus in tegen hun eigen strenge interpretaties van de wet. Maar als ze zeggen, nee, dat mag niet. Nee, je mag iemand niet op de Sabbat genezen. Ja, dat is ook nog wel hardvochtig om dat hier zomaar te zeggen. Er staat hier nu een zieke man. Misschien, als mijn vooronderstelling klopt, hebben ze hem dus zelf opgetrommeld om Jezus hiermee uit te dagen. Dus als ze hem daar als pionnetje neerzetten en ze zeggen van, nee hoor, hij mag niet gezond worden, ga maar weer weg. Ja, dat is wel erg hard, hardvochtig. Dat kun je ook nu niet maken. Dus door die vraag vooraf te stellen, voorkomt Jezus dat hij achteraf alsnog hier gedoe over krijgt. Ze kunnen nu niks meer. En dan staat er ook in vers 4, maar zij zwegen. Altijd mooi. Altijd mooi als de held uit het verhaal wint, vind je niet? Jezus is onze held, hij wint in dit verhaal. En dan gebeurt er nog wat. Het staat er zo kort. Het is ongelooflijk. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. Ongelooflijk. Dit is nog eens een gebedsgenezing. Geen dienst die drie uur duurt. Geen opgeklopte sfeer. Geen muziekje eronder. Hoe mooi kan ik het allemaal maken? Dit is Jezus die staat hier en die bevrijdt deze man. Hij geneest hem. Hij laat hem gaan. Zoals het hier omschreven staat, is het een beetje dubbel. Je vraagt je af, wordt deze man nu genezen van een ziekte? Of wordt hij genezen van een demon? Hij grijpt hem vast en laat hem gaan. Het lijkt erop alsof hier ook wel een boze connectie tussen ziekte en demonie aan de hand is. Dat is niet altijd het geval. Maar hier krijg je wel die indruk. En Jezus laat die man dan gaan. Hij laat die man gaan of heeft hij die boze geest aangegrepen en laat hij die gaan, stuurt hij die weg. Het is een beetje dubieus zoals het hier omschreven staat. Maar Jezus geneest deze man kort en krachtig. En daarna gaat de geschiedenis gelijk verder. Hij zei, terwijl hij zich tot hem richtte, wie van u zal, wanneer een ezel of os in een put valt, deze niet meteen uittrekken op de dag van de Sabbat? Ik noemde net de Essenen. Nou, de Farizeeën zouden dat nog wel doen. Een dier wat gevallen is, in zo'n waterput eruit te halen. Maar die Essenen die nog strenger waren, die zeiden, laat dat dier maar lekker liggen. Dat doen we de volgende dag wel. Dus zo streng waren de regels. En dan staat er opnieuw dat ze zwegen. Nu met andere woorden, ze konden hem daarop geen antwoord geven. Jezus zegt als het ware, als je nu zelfs de dieren op de Sabbat nog helpt, zou je dan een mens die ziek is, zou je die dan niet helpen? Ben je niet vrij om barmhartigheid te bewijzen? Om een ander lief te hebben? Om een ander goed te doen? Dat is het. Als je vrij bent van religieuze dwang, dat je niet aan allerlei sabbatregels hoeft te houden, dan ben je dus vrij om juist goed te doen. Dat is die vrijheid tot waar ik het net over had. Die religieuze leiders die zijn geconditioneerd. Ze proberen Jezus ergens op te betrappen. Dat is wat religie doet met mensen. Dat maakt je geen aangenaam mens voor anderen. Je hebt het verlangen om superieur te zijn over anderen. Als je over een ander iets hoort waarvan je denkt, nou, dat is niet zo mooi, dan geeft dat jou voor jezelf een beter gevoel. Dit is een spiegel, dan moet je echt, ik spiegel mezelf hier regelmatig aan. Als ik in de krant iets lees over een voorganger bijvoorbeeld, die in de zonde gevallen is, welk gevoel komt er dan in mij op? Wat komt er dan op? Mijn oude mens, die ergens nog een klein beetje leeft, nou ja, die tegen mijn zin nog veel te veel leeft, laat ik eerlijk zijn. U begrijpt wel wat ik bedoel, denk ik, of jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Die denkt dan van, tjonge, dat wil ik eens even lezen. Weet je, dat is helemaal niet goed. Dat is helemaal niet goed. Wat ik probeer te doen, wat ik geprobeerd heb te ontwikkelen de afgelopen jaren, is om direct voor zo'n persoon te gaan bidden. Het gaat er niet om dat een ander naar beneden gehaald wordt, zodat ik me iets beter voel. Dat is religie. We leven allemaal van genade. We mogen allemaal naar Eli gaan, elke dag. Het gaat erom wat hij van ons vindt. Niet wat anderen van ons vinden. Ben je vrij van dat juk om te moeten presteren, om iemand te zijn? Ben je daar vrij toe, om een ander te kunnen zegenen? Als ik dan zo'n bericht in de krant lees, zoals ik net noemde, dan wil ik die andere persoon juist gaan zegenen. En dan wil ik voor hem of haar, nou ja, als het om voorganger gaat, is dat meestal hem, wil ik bidden. Ben je vrij? Dat was het eerste verhaal. Ben je vrij van religieuze dwang? Ik wil er nog één ding aan toevoegen, omdat het hier over de Sabbatdag gaat. Diverse van jullie hebben een reformatorische achtergrond. Ik zelf ook. Jarenlang, 33 jaar lang in de gereformeerde gezinten gezeten, grootgebracht. En daar werd de zondag, die werd daar altijd eigenlijk een beetje als een soort Sabbatdag gezien. Asaf die denkt natuurlijk van, hoe is het mogelijk inderdaad? Maar ja, zo ging dat inderdaad wel. Er werden bepaalde ideeën over de Sabbatsheiliging, die werden eigenlijk één op één op de zondag geplakt. En misschien doe je dat nog wel in je eigen persoonlijke leven, dat de zondag voor jou eigenlijk de geheiligde dag is. Nou, in zekere zin is dat ook zo. Maar als je Sabbatsregels op de zondag plakt, ja, de vraag is of je dat zomaar kan doen. Maar ik kan me als kind nog goed herinneren dat de zondag voor mij vooral een dag was, waarin allerlei dingen niet mochten. Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen en dat niet doen. Datzelfde wat hier die fariseeën ook laten zien. Dat de zondag of de sabbat, het zijn natuurlijk twee verschillende dagen, maar dat het op een gegeven moment iets wordt dat je zegt van die dag, ja, dan mag dit niet en dat niet, want dan doen we het goed. Dat is ook een onderdeel van religie, van religieuze dwang. En Jezus zegt van, het gaat erom dat je juist je door God gezegend weet op die dag. Dat je daar dankbaar voor bent. En dat je kijkt hoe je anderen ook weer tot zegen kunt zijn. En dan gaat het niet om van wat mag niet, wat mag wel. Dat moet niet je grote drijfveer zijn. Nou, dat probeerde Jezus in die tijd duidelijk te maken aan de fariseeën. Ik denk dat het in onze tijd ook belangrijk is om dat duidelijk te maken ten aanzien van de soms hele strenge zondagsheiliging. Die bepaald geen barmhartigheid bewerkt. Nou, dat is misschien iets waar we straks bij de vragen nog eventjes over door kunnen praten. Ik heb die vraag er niet tussen zitten, maar daar kan best verschil van mening over zijn. Dat mag ook wel, maar het is wel goed om eens over na te denken. Het tweede verhaal, tweede geschiedenis, is inderdaad ook een verhaal, is een gelijkenis. Jezus vertelt een gelijkenis. Waarschijnlijk was die genezing van die man, dat was nog voordat de maaltijd goedewel begonnen was. Want er staat hier, en hij sprak, vers 7 is dat, hij sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Dus waarschijnlijk was die genezing nog helemaal aan het begin van het bij binnenkomst en gaan ze nu van lieverlee hun plek innemen. Nou, dan is in één keer die hele zaal is vrij en dan mag je gaan kiezen waar je gaat zitten. Waar ga je zitten? In de Nederlandse context kunnen we dit niet zo voorstellen, denk ik. De meeste mensen die gaan niet als eerste op de voorste rij zitten. Ik kom regelmatig in kerken en allerlei. En dan zie je dat die voorste rijen, dat zijn helemaal niet de plekken waar mensen willen zitten. Nee, laat mij maar een beetje achteraan zitten hoor. Ik hoef niet zo nodig in de picture. Ja. Kun je natuurlijk afvragen of een plaats in de kerk vooraan, of dat dan ook betekent dat dat een ereplaats is of zo. Zo was dat vroeger. Kerkraadsbanken. In de coronatijd is in de gemeente waar ik mag dienen, in Hilversum, zijn de kerkraadsbanken verdwenen. Die zijn eruit gehaald. En die zijn verkocht via Marktplaats. Zonder dat iemand van de kerkraad het wist. We weten tot de dag van vandaag niet. Ik vraag er ook niet naar wie dat gedaan heeft. Ja, dat is best raar. Ja. Ja, ik kan er natuurlijk wel naar vragen, maar ik vind het ook wel een mooi verhaal. Dus soms kun je dingen beter niet weten. Dat maakt het wel. Dus maar die kerkraadsbanken die zijn, en er waren wat mensen die er ook wel moeite mee hadden. Ze zeiden van ja, maar vroeger zat de kerkraad altijd netjes voorin. Een beetje op een verhoogde plek. En er werden allerlei verhalen bij bedacht waarom dat goed zou zijn. Maar eerlijk gezegd, bijbels gezien is er geen enkele grond voor om als kerkraad op de eerste rij vooraan te gaan zitten. Integendeel, als je deze geschiedenis leest, krijg je veel meer de neiging dat Jezus ons leert om nederig te zijn. Om achteraan te gaan zitten, om een nederige plek in te nemen. Dus, als je binnenkomt en je zegt van, laat mij maar achteraan zitten. Dan zou je kunnen zeggen, dan is dat een goede, een mooie houding. Toch kan daar natuurlijk ook wel weer een stukje valse bescheidenheid bij zitten. We kennen allemaal mensen, en misschien gaat het over jezelf, dat je zegt van, ja, laat mij maar achteraan. Ik hoef niet zo nodig. Dat kan met je karakter te maken hebben, met hoe je als persoon in elkaar zit. Terwijl je toch, ondanks die gevoelens en ondanks wat je uit en wat je doet, er eigenlijk wel naar verlangt dat je waardering krijgt. Dat je gezien wordt. Dus het kan ook, en op zichzelf is dat niet eens verkeerd, hè? Want we hebben als mensen allemaal een gezonde dosis van menselijke waardering nodig. Dat is niet verkeerd. Maar als je hem altijd maar doet alsof jij onbelangrijk bent en dat je niet gezien wil worden en je gaat allemaal, dan kan je ook een soort valse nederigheid krijgen die niet oprecht is. Dat je nederig doet, maar er eigenlijk naar verlangt dat je juist wel geëerd wordt. En ook daarin is het goed om jezelf te spiegelen deze morgen. Ook ik naar mezelf toe, maar jullie ook. Van hoe werkt dat nu bij mij? Doe ik nederig of ben ik echt nederig? Wat wil ik nu voor mezelf? Ben ik vrij? Het tweede punt heb ik genoemd vrij van trots. Ben ik vrij van trots? Als je voor de jonge mensen, en er zitten hier genoeg jonge mensen, als je een berichtje op Facebook, nou jullie zitten niet op Facebook, je zit op Insta, of misschien nog iets anders. Als je daar een berichtje op plaatst en je krijgt maar heel weinig van die likes, van die duimpjes of die hartjes en wat dan ook, wat vind je dan? Of als je er juist wel heel veel krijgt, wat doet dat dan met jou? Geldt net zo goed voor de volwassenen natuurlijk. Als er een preek van je viral gaat, dan denk je ook van, jongen, hoeveel mensen hebben er nu gekeken? Ja. Een tijdje geleden was ik bezig. Het was net in die periode. Sommigen weten waar ik het over heb. Het was net in die periode. Dat ik bezig was met een bijbelstudie over het leven van David. En helemaal aan het eind van het leven van David. Dan maakt hij nog één grote misstap. Hij laat het volk Israël tellen. En ik dacht toen. Het gaat in je christelijke leven gaat het niet om aantallen. Hoeveel likes, hoeveel word ik gezien? Ben ik in de picture? Ben ik in tel? Hoeveel keer wordt dat filmpje bekeken? Als dat jou trots maakt, als dat iets is wat belangrijk voor jou is, dan wil Jezus jou daarvan bevrijden. Hij wil je daarvan vrijzetten. En toen ik met die studie bezig was, dacht ik van nee, ik ga niet meer kijken. Als David werd gestraft omdat hij het volk telde, dan hoef ik niet te weten hoeveel mensen een bepaalde preek kijken. Dat is onbelangrijk. God gaat er zijn weg mee en ik, dat staat los van mij. Het gaat niet om mijn eer. Maar hoe eergevoelig zijn we als mensen? En Jezus geeft dan hier het voorbeeld van iemand die zeg maar juist de laagste plaats inneemt. Of hij begint eigenlijk eerst met te vertellen van, stel nu dat er iemand is die de eerste plaats inneemt. En dan komt de Heer, dan komt degene die hem uitgenodigd heeft, die komt. En dan moet er nog iemand anders die plaats innemen. En dan zegt hij, oh, wil je even opstaan, want er is nog iemand die is belangrijker dan jou en die moet daar zitten. Dat betekent dat jij, zijn alle andere plaatsen zijn al bezet en dan moet je dus helemaal achteraan aansluiten. Dus het is enorm vernederend. Zie je het voor je? Je bent op de eerste plek gaan zitten en ja, nu daar moet je weg. Alle andere plekken zijn al bezet. En dat betekent dus dat je helemaal achteraan moet komen te zitten. Hoe vernederend wil je het hebben? Jezus geeft dat als voorbeeld. En hij zegt nee, wees nu juist als degene die helemaal achteraan gaat zitten. Zodat als de Heer die je uitgenodigd heeft dan tegen jou zegt, vriend, Kom hogerop, dat je daarmee geëerd wordt. En Jezus vat dat dan samen in vers 11. Ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nog twee dingen over deze geschiedenis, voordat we naar dat laatste stukje gaan. In de eerste plaats, iemand die dit volmaakt heeft uitgeleefd, is Jezus zelf. Degene die volmaakt naar de achterste plaats is gegaan, volgens mij gaat het niet goed bij mijn microfoon. Nu wel, hij hangt weer. Degene die vanaf de hoogste plek naar de laagste plaats is gegaan, is Jezus Christus. Jullie denken misschien nu al aan die prachtige lofzang die staat in Filippenzen 2. Hij die het geen roof heeft geacht om aan God gelijk te zijn, heeft de hemel verlaten. Hij is mens geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot aan de dood van het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, een plaats gegeven die boven alle namen is, omdat in zijn naam alle knieën zich zouden buigen en zouden belijden dat Jezus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Maar Jezus heeft volmaakt dit uitgeleefd. Hij geeft het hier niet als een les van, nou geef ik jullie een goede les, ga dat nou maar eens doen, en that's it. Daar straks nog iets meer over. Maar Jezus is degene die dit volmaakt heeft uitgeleefd. Hij is degene die de heerlijkheid bij zijn Vader verlaten heeft. En die mens werd. En hij heeft dat gedaan voor jou en mij. Dat is het evangelie. Jullie kennen dat evangelie. Allang. Sommigen misschien nog niet allang. Maar je kent het evangelie. Maar dit is wat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gedaan heeft. Hij was, volgens die tekst uit Filippenzen 2, hij mocht zichzelf rekenen als gelijk aan God. Gelijkwaardig. Maar hij heeft die ereplaats opgegeven. Laat mij maar naar de laagste plaats gaan. En wat is er lager, wat is er verachtelijker dan om naakt aan het kruis te hangen tot spot van mensen en om daar een langzame marteldood te sterven. Wat is er minder dan dat? Dat is de allerlaagste plek. En die heeft Jezus ingenomen voor jou en voor mij, om ons weer terug bij het hart van God te brengen. Zodat wij elke dag naar Eli toe kunnen gaan en onze identiteit door hem kunnen laten bepalen. Dat is het evangelie. Dat laat wel zien, dat is het tweede wat ik hier nog over zeg, dat in deze geschiedenis Jezus les van wees nou nederig en neem die laagste plaats in, dat is geen heilsweg. Dat is geen weg van als je dit nummer doet, dan zal God jou wel belonen. Dan zal hij je wel een kind van God maken. Nee, het is een levensweg. Geen heilsweg, maar een levensweg. Dus je wordt niet gered doordat je nederig doet, of nederig bent in het beste geval. Want dan zou het altijd nog weer een doel op zichzelf zijn. Dan denk je bij jezelf, zoals je hier deze morgen zit, ik moet zo nederig mogelijk zijn, want dan zal God mij wel verhogen. Nou, dan ben je dus al nooit meer oprecht. Want dan zit er altijd iets achter. Dan wil jij dat doen om uiteindelijk verhoogd te worden. Dus je gaat nederig doen om die hoge plaats te verdienen. Ja, dan is je zegen al weg. Nee, je moet echt nederig zijn. Dat kan alleen maar als je beseft dat je in God aangenomen en waardevol en gered bent. Dat je dat heil van God al ontvangen hebt. En dat het daarom dus niet uitmaakt. En dan is Jezus, die leeft het hier ons voor en hij leert het ons. Jezus is dan niet alleen de priester die voor ons stierf. Maar hij is ook de profeet die ons leert. En die zegt, ik bevrijd jou. Maar ik bevrijd je ook tot een doel. Je bent vrij om anderen lief te hebben. Je bent vrij van trots. Zodat het niet meer om jou gaat. Zodat je echt vrij als mens kunt leven. Dat is zijn doel. Het laatste stukje. Laatste geschiedenis, laatste paar versen. Daar vertelt Jezus opnieuw een gelijkenis. Hij zei tegen hen, geen gelijkenis, hij leert hen een les. Hij zegt tegen degene die hem uitgenodigd heeft, een van de leiders van de Farizeeën, die hem uitgenodigd heeft, hij zegt, nodig nu niet alleen maar je vrienden, je broers en je familieleden, maar nodig ook anderen. En dan noemt hij een rijtje, die kun je lezen in vers 13. Als je een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. Allemaal mensen die je niet kunnen vergelden. En dan zal God het jou vergelden. Het zal u vergolden worden, door God bedoelt de Heer Jezus, in de opstanding van de rechtvaardigen. Dit laatste stukje gaat over dat je vrij bent van berekening. Vrij om te zeggen van nou, voor wat hoort wat, als ik dat nu voor hem doe, dan kan hij dat later weer voor mij terugdoen. Ook daar wil Jezus ons van bevrijden. Eigenlijk daagt Jezus hier deze mensen in die tijd, maar ook ons uit, om de cirkel van onze genodigden, om die te verbreden. Om die wat breder te trekken. Kijk, en ik heb hier van tevoren over nagedacht toen ik deze preek nog eens een keer aan het afstoffen was en oppoetsen. Ik heb hem eerder in Hilversum gehouden, maar toen dacht ik van ja, jullie zijn een vrij jonge gemeente, een vrij nieuwe gemeente, met veel gelijkgestemden, veel gelijkgezinden, denk ik. En dan is het niet zo moeilijk. Dan kun je straks zeggen van, oh, zullen we nog even koffie drinken vanmiddag? Wie je ook uitnodigt, ik denk, ja, ik ken jullie natuurlijk niet allemaal goed, maar je zit wel goed, je zit wel goed. Dus degene die je uitnodigt, die kan je ook wel terugbetalen, in de zin van, die nodigt jou ook alweer uit. Jullie zijn sociaal gezien gelijkgezinden. Sociaal-maatschappelijk gezien. Natuurlijk, de een heeft misschien een goede baan, dat weet ik allemaal niet. Hoef ik ook niet te weten. Maar in die tijd was het anders. Als ik kijk naar onze gemeente in Hilversum, daar is de range ook wat wijder, zeg maar. Maar ga je ook, kijk ook eens buiten de gemeente. Welke mensen zou je uit kunnen nodigen? Er is nu bij ons in de gemeente in Hilversum, is er iemand die heeft een initiatief om op tweede kerstdag, niet op eerste, maar op tweede kerstdag, om mensen uit te nodigen bij hem of haar thuis. We krijgen bezoek. Om iemand uit te nodigen voor een kerstmaaltijd. En dan wordt er bewust gekeken naar van welke mensen zijn alleen. Welke mensen zijn alleenstaand. Weduwe, weduwnaar. Welke mensen zijn oud. En kunnen dat op geen enkele manier meer voor jou terugdoen. Daar kun je al over nadenken. Welke mensen ga je uitnodigen? Welke mensen ga je echt belangeloos, want daar gaat het hier om, zonder berekening, staat in de HSV, staat er boven dit stukje, staat er onbaatzuchtig, dat je echt onbaatzuchtig iets voor een ander kunt doen, zonder dat hij of zij dat voor jou terug doet. Ben je vrij om wie dan ook aan te spreken en uit te nodigen? Nou, dat is wat Jezus ons in deze gelijkenissen leert. In dit verhaal, aan het eind, geeft Jezus de les om de zeg maar armen, verminkte, kreupelen en blinden uit te nodigen. En dat zijn ook degenen die straks terugkomen in het vervolg over de grote maaltijd. Daar vertelt Jezus opnieuw een gelijkenis, een prachtige geschiedenis. Dat gaan we nu niet behandelen, maar daarin worden ook, kun je lezen in vers 21, ook daarin zijn het uiteindelijk de armen, de verminkte, de kreupelen en blinden, precies die doelgroep die uitgenodigd worden door, zou je kunnen zeggen, door God zelf. Dus juist die mensen heeft God op het oog. Met zulke ogen kijkt Jezus naar de andere nerflanders. Hoe kijk jij naar de nerflanders om je heen? Buiten de kerk, buiten de gemeente. Mensen die je op je werk, of op straat, of waar dan ook tegenkomt. Hoe vrij ben je? We ronden af. Deze drie geschiedenissen hebben we gevangen rondom het thema vrijheid. Ben je vrij van religieuze dwang? Is er niks wat jij moet, waarvan je zegt van daar krijg ik een, dan geef ik mezelf een ster, of dat zou God misschien mooi vinden, dat doe ik speciaal om beter gevonden te worden. Maar ben je in plaats daarvan vrij om lief te hebben? Het tweede was, ben je vrij van trots? Gaat het je niet om jouw eer, jouw aanzien, jouw likes, maar ben je in plaats daarvan vrij om te dienen, om echt beschikbaar te zijn voor die ander? En het laatste, in het verlengde daarvan, ben je vrij van berekening, ben je onbaatzuchtig, kun je iedereen tegemoet treden met een houding waarin je verlangt om de ander echt te zegenen, om iets goeds voor die ander te doen. Dat is de vrijheid van de kinderen van God. Daar roept Jezus je toe op. Hij heeft je bevrijd, maar hij roept je op om vrij te zijn, om als mens dit ook in praktijk te brengen. Zoals een prachtig lied zegt, ik weet niet of we het ook gaan zingen, maar ik heb het opgegeven als lied wat hierbij zou passen. Opwekking 378, die zegt, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Daar gaat het om, dat je als Christus, je bent niet Christus, want je weet dat dat je redder is, maar je wil als hem voor anderen zijn, dienstbaar. De Heere zegene je in het uitvoeren van die grote, maar mooie taak. In zijn kracht, in zijn hulp. Amen.